Gemeente, aan beroemde mensen danken wij ook vaak beroemde woorden. En van een man als Maarten Luther is onder andere bekend dat als hij gevraagd werd naar de manier waarop hij zichzelf zag als gelovig mens, een mens die had leren leven van die vrije genade van God zonder de werken, hoe ben je er nou aan toe, Maarten Luther? Hoe zou je jezelf nou beschrijven? Dat hij, de dokter, dan in het Latijn antwoordde met een korte spreuk: Simul justus et peccator. Dat wil zeggen, tegelijk rechtvaardige en zondaar. En ik zou, gemeente, dat als een thema boven heel de prediking van vanavond kunnen zetten. Want dat is, als u hebt meegeluisterd, de realiteit in Romeinen 7 en 8. Tegelijk rechtvaardige en zondaar. En in feite is dat ook precies datgene waar het in zondag 23 over gaat. Het gaat ook over de rechtvaardigmaking vooral, maar niet alleen maar als een dorre beschrijving, nee. Hoe beleef je dat nou, dat je rechtvaardig bent voor God? Hoe gaat dat nou in de praktijk, als je deze dingen mag kennen? Er zijn sommige mensen die daar heel rooskleurig over spreken en over schrijven. Maar onze belijdenis is in navolging van bijvoorbeeld Romeinen heel eerlijk. Dat geloof dat rechtvaardigt. Dat geloof dat zijn kracht put uit het werk van de Heer Jezus. Dat is nooit onaangevochten. Dat is ook iets wat voortdurend weer bij de Heer Jezus moet aankloppen. Dat is geen dood bezit wat je in je zak gestopt hebt en dat heb je dan voor je hele leven. Nee, dat moet elke keer weer uitgedreven worden tot de Heere Jezus. U heeft er bijvoorbeeld een indruk van gekregen aan het eind van antwoord 60 van onze zondagsafdeling, waar dan ook gezegd wordt: dit geldt allemaal, dit beleef ik zo, dit ervaar ik, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus gemeente, het wordt vanavond een preek uit de praktijk. Laten we dat hopen althans. Geen catechisatieles, jongens en meisjes. En ook niet over een of andere bijzaak in het geloofsleven. Nee, we zijn nu bij de kern, bij het hart van de dingen. Alleen al die twee vragen waar zondag 23 mee begint, moeten ons dat duidelijk maken. Wat baat het u dat allemaal gelooft? En hoe bent u rechtvaardig voor God? Al zou je nou, jongelui, bij heel veel dingen waar het in de kerk over gaat geen belang hebben, of nog geen belang hebben, of je zegt, ja, is dat nou eigenlijk wel belangrijk? Maar dit moet voor iedereen duidelijk zijn. Hier gaat het voor mij en voor jou en voor u om. Rechtvaardig zijn voor God. Je hoort het trouwens ook al wel aan de manier waarop deze stof in de Romeinenbrief naar voren wordt gebracht. Er zijn weinig gedeelten in de brieven van Paulus waar die zo persoonlijk wordt als juist in dit gedeelte. Je zou haast zeggen, je kijkt over de schouder van de apostel Paulus mee, terwijl die zit te schrijven in zijn dagboek. Nou, dat zijn hele persoonlijke, hele tere dingen. En laten we dan niet alleen maar om die reden aandachtig luisteren, maar dan ook hopelijk zo, gemeente, dat het dan ook voor ons heel persoonlijk wordt vanavond. Bij alles wat ik te behandelen heb, gemeente, zoomen we eerst in op die kernzaak, op dat grote wonder, waar het dan ook in onze zondag om mag draaien, de rechtvaardigmaking. Dat je vrijgesproken bent door je hemelse rechter. En vaak wordt dat trouwens ook in de vorm van een rechtszaak beschreven. In een van de catechisatiegroepen, ik geloof bij de 17-jarigen, hadden we van de week een les voor ons. En daar werd ook in dat boekje op die manier over gesproken. Stel je dat nou maar voor als een grote rechtszaal. En daar zit de rechter op de stoel. Dat is dan in dit geval God de Vader. Daar is een beklaagde in de beklaagdenbank. En die beklaagde, dat ben ik. Dat is die zondaar. En die beklaagde wordt aangeklaagd door een soort officier van justitie. Je kan aan de duivel denken. Je kan aan de wet van Mozes denken. Zondag 23 noemt ook nog het geweten als een aanklager. Een mens moet zichzelf ook nog veroordelen namelijk. Er is een wetboek aan de hand waarvan het oordeel zal worden uitgesproken. Niet een of ander wetboek van strafrecht van het een of het andere land. Nee, de 10 geboden van de wet Gods. En gelukkig is er dan, zegt zondag 23 in die rechtszaal, ook nog een advocaat. Die het op gaat nemen voor die verdachte. En die kans ziet om hem vrij te pleiten. Op een heel bijzondere manier. Zoals nog nooit geen advocaat een verdachte heeft vrijgepleit. Niet door gebrek aan bewijs of iets dergelijks. En niet door een slimme redenering en overtuigende bewijzen. Nee, door zelf de plaats van de beklaagde in te nemen. Wie heeft er ooit van zo'n advocaat gehoord? Maar de kerk heeft er zo een. En vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. En wat is van dat werk van die hemelse advocaat nou de vrucht? Gemeente, dan haken we voor de eerste keer aan bij Romeinen. Kijkt u naar het eerste vers van Romeinen 8. Wat is daar nou het gevolg van als de Heere Jezus je vrij pleit bij de Vader? Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Vindt u dat ook een groot wonder? Ja, dan moet ik er eigenlijk meteen wat bij vragen, gemeente. Want kijk, als je nog nooit ontdekt hebt dat de verdoemenis je verdiende loon is, dan snap je heel dat wonder van Romeinen 8 natuurlijk niet. En ik zal u het nog sterker vertellen. De verdoemenis, dat is een heel erg woord, kinderen. Maar dat is nou niet alleen hetgeen we verdiend hebben. Maar dat is ook, hadden we het van de week op catechisatie ook nog over. Datgene waar een mens ook onvermijdelijk op afstevend. Dat is niet een optie. Dat is niet ook nog ergens een vage mogelijkheid. Gemeente, om daar terecht te komen, hoeft er in uw leven helemaal niks te gebeuren. Nee, er is een wonder voor nodig om er niet te komen. En leefden wij daar maar meer bij, gemeente. Wij zouden ons meer haasten en meer beijveren. Ook als je nou moet zeggen, ik heb nog geen zekerheid over de geestelijke dingen. Je zou toch je meer gaan haasten om daar nou wel houvast in te krijgen. Als je weet, als er niks gebeurt, ga ik verloren. Nee, het is een wonder. Een wonder bij God vandaan. Als er nou mag gebeuren wat hier staat. Geen verdoemenis. En hoe krijgt een mens dat? Nou, dat staat erbij. Dat is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nou, mediteer daar eens even over, gemeente. Ik bedoel, mediteer eens even over dat woordje in. Zullen we dat beeld, dat Bijbelse beeld er nog eens bij halen van de wijnstok en de ranken? Wie als rank is ingeplant in die wijnstok Jezus Christus. Wie door het geloof een verbinding gekregen heeft met hem. En de sappen van die wijnstok komen in die ranken. En dat zorgt dan uiteindelijk voor vrucht. Dat is een manier om te zeggen, wat is dat nou in Christus zijn? Of zal ik het beeld gebruiken van de ark van Noach? Welke mensen ontsnapten aan de zondvloed, jongens en meisjes? Welke mensen alleen maar kwamen door dat oordeel heen? Alleen die 8 zielen die op het goede moment op de goede plaats waren, dat wil zeggen in de ark. Zo moet je ook in Christus zijn. Ik zou ook het beeld kunnen gebruiken, gemeente, van een bosbrand. Er zijn pas van die grote bosbranden geweest in Australië. Ik weet niet of u dat verhaal ook nog hebt gehoord van die familie die een goed heenkomen had gezocht onder een brug in een rivier. Ze hadden met de kinderen een groot deel onder water gezeten. En zo waren ze aan die vuurgloed ontsnapt. Alles was verbrand, huis was weg, maar ze waren er zelf met het vegenlijf afgekomen. Ja, je kan zo in het water gaan zitten, maar gemeente, er is nog een andere manier om aan dat vuur te ontkomen. Een veel beproefde manier, de zogenaamde tactiek van de verschroeide aarde. Als het vuur gaat naderen, zelf alvast een stuk land plat branden, zorgen dat dat allemaal zwart geblakerd is op het moment dat die grote brand eraan komt. En dan weet je, als je op die zwarte grond gaat staan waar alles al is weggeschroeid, daar vindt het vuur geen voedsel meer. Want iets kan maar één keer verbranden. Zo is er op aarde één plek, gemeente, waar de grond zwart geblakerd is door het vuur van de toren Gods. En die plek heet Golgotha. En wie daarheen vlucht, wie zijn toevlucht zoekt in het werk van hem die daar gehangen heeft, die mag zekerheid hebben. Begrijpt u dat, gemeente? Dat is dan niet meer een misschientje, zou het dan misschien wel gaan. Maar daar is de zaak zo totaal en finaal afgebrand. Als straks het oordeel van God over deze wereld gaat, alles zal door dat oordeel verbranden, jongens en meisjes, behalve Golgotha, want dat is al zwart geblakerd. Snap je? We moeten in Christus Jezus zijn. Onze toevlucht zoeken in hem. En dat is nou een heel belangrijke vraag vanavond, gemeente. Bent u in Christus? En hoe dan? Ja, dat heeft onze catechismus al gezegd. Dat is een kwestie van geloof. En hoe komt een mens aan geloof? Dat is een werk van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest als die je geloof gaat geven? Die gaat je afleren om buiten de Heere Jezus ergens je aan vast te klampen. Die gaat je afleren om op jezelf te vertrouwen, of op mensen, of op je deugden, of zelfs op je tranen. Alles buiten Golgotha moet de Geest je afpakken. En dat gaat hij ook afpakken. Je gaat zien, ik kan nergens rust vinden, nergens hou vast. Alleen bij hem. En om je dan helemaal aan Christus toe te vertrouwen. Je zou voor dat werk wat de Heilige Geest aan een mens heeft om hem zijn ongeloof af te leren en om hem tot het geloof te brengen, zou je vanavond dat mooie boek van Boston er nog eens bij moeten pakken. Als u het in huis heeft, ga het vanavond lezen. De bijlslagen uit de viervoudige staat van Boston. Wat doet de Heilige Geest allemaal om me ook mijn zelfvertrouwen af te leren en mijn overmoed en mijn onderhandelingspositie om het samen met de Heere Jezus te doen, om dat allemaal kwijt te raken en hem alleen over te houden. U zegt, dominee, ik vind het toch wel moeilijk, hoor, dat geloof wat dan het enige middel is om dan deel te krijgen aan deze heerlijke dingen. Ja, dat hebben wij nog wel eens als neiging gemengd, om dan, als het gaat over het geloof, vooral het ook te hebben over wat het geloof bemoeilijkt. Wat het nou zo moeilijk maakt om te vertrouwen en om je over te geven. Zullen we het vanavond eens omdraaien? Denk vanavond nou ook eens even, gemeente, aan datgene wat het geloof makkelijk maakt. Wat bedoelt u, dominee? Nou, gemeente, als we nou eens onze tijd zouden gebruiken om te mediteren over de voortreffelijkheid van de Heere Jezus. Het gaat hier over Christus Jezus. Als je daar nou eens tijd voor zou nemen, dan nemen wij veel te weinig tijd voor. Maar om daar nou eens biddend over na te denken. Wat betekent het nou dat hij Christus is? Mijn hoogste profeet. Mijn enige hoge priester. En die eeuwige koning. Hoe komt het nou dat iedereen hem Jezus kan noemen? Omdat hij zijn volk weet zalig te maken van hun zonden. En al die heerlijke eigenschappen die hij heeft en die keer op keer in de prediking doorklinken. Dat hij niet alleen maar zo'n bekwame zaligmaker is, die alles in huis heeft om middelaar Gods en der mensen te zijn. Maar dat hij ook zo'n gewillige zaligmaker is, wiens hart overloopt van zondaarsliefde. Zondaarsliefde die hem er al toe gebracht heeft om zich in de eeuwigheid borg te stellen. En die hem in de kribbe terecht deed komen, die hem langs Gethsemane, langs Gabbata, langs Golgotha deed gaan, tot in de hel liet neerzinken, omdat hij zo verschrikkelijk houdt van zondaren. Mediteer daarover, gemeente. En vraag u af, terwijl u naar hem kijkt, waar dat ongeloof nou eigenlijk vandaan komt. En gemeente, wanneer wij vanavond goed luisteren, dan moet toch dat evangelie van Romeinen 8 vers 1 als een bazuinstoot klinken. En al zou je er geen kennis aan hebben en er een vreemdeling van zijn. Maar dat moet dan toch iets geweldig wezen om te mogen zeggen geen verdoemenis. Vanaf het moment dat ik in Christus Jezus ben gevonden. En dat die psalmen die we zongen persoonlijk voor je gaan worden. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel, om mijn ziel te troosten, van mij de schuld en zonde weggedaan. Hoort u iets van dat wondergemeente ook in antwoord 60 doorklinken? Die ene zinsnede, daar hoor je hem spreken, hij kan er eigenlijk niet over uit. Hoe volmaakt nou iemand eruit ziet in Gods ogen die in Christus is inbegrepen. Als had ik zelf nooit zonde gehad of gedaan. En dan moet je in je achterhoofd weten wie je geweest bent. En dan moet je in je geweten overtuigd zijn wat je allemaal gedaan hebt. Maar dat het van jou mag gelden, zoals het in Numeri al staat. Hij schouwt geen ongerechtigheid in zijn Jacob. Hij ziet geen zonde in zijn Israël. Gemeente, mocht u alles geloven in de Heere Jezus. Mocht u al doen wat aan het eind van antwoord 61 staat. Door het geloof toe-eigenen. U zegt, het doopformulier zegt altijd dat dat het werk van de Heilige Geest is, dominee. Ja, dat is het ook. Maar zondag 23 zegt, het is ook een werk van de gelovige. Die mag zich wat toe gaan eigenen. Is dat geen stelen? Niet als u het hier doet. Want u krijgt bij deze vanaf de preekstoel allemaal permissie. Dat is ook nog eens het wonder van de prediking. Permissie om toe te eigenen. Wat u immers niet kunt missen, gemeente, om voor God te bestaan. Nou, dat is het eerste waar we over nadenken vanavond. Het wonder van de rechtvaardigmaking. Een mens die recht voor God komt te staan en die niet de hel als vooruitzicht heeft, maar wat anders. Eeuwige zaligheid. Het is, dacht ik, als zo'n Alpentop in Oostenrijk of Zwitserland. Als je kans ziet om er wat van te beklimmen en je kijkt vervolgens om je heen, wat een ver gezicht als je daar mag zijn. Maar gemeente, als u wel eens op zo'n berg in Oostenrijk gestaan hebt, dan weet u, vlak naast de hoogste bergen liggen ook de diepste afgronden. En dat geldt ook bij de stof die we vanavond overdenken. En dan zeg ik niet eens maar vlak bij elkaar, nee, tegelijkertijd spreken we vanavond over rechtvaardig zijn voor God. En ook nog over iets anders. Iets wat trouwens ook in de psalmen doorklonk, die we eerder deze dienst gezongen hebben. Heeft u dat gemerkt? Bijvoorbeeld bij psalm 85, geweldige woorden. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En waarom zingen ze er dan toch weer achteraan? Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. En bij psalm 103 was het ook. We hebben geweldige verzen gezongen. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Maar u hoorde het ook al aan het tussenspel van de organist. Toen vers 7 erachteraan kwam, toen kwamen we ineens in een andere stemming. Toen kwamen we ineens op een ander vlak. Toen moest er van dat mededogen van die vader gezongen worden. En waarom is dat nodig dat die vader mededogen heeft? Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Stof van jongs af. Waarom moet dat? Waarom is dat? Dat komt door Romeinen 7 en 8. We hebben iets uit 8 gelezen, maar nu gaan we, gemeente, even terugblikken. Want er lag iets voor Romeinen 8. En u weet het natuurlijk wel, want we hebben al veel vaker over deze stof met elkaar gesproken. Er is onder christenen, onder theologen, altijd veel discussie geweest over de verhouding tussen Romeinen 7 en 8. Kijk, dat in Romeinen 8 een christen aan het woord is, dat betwijfelt geen mens. Maar er is een hele bekende gereformeerde theoloog geweest, beroemde Nieuwtestamenticus, die heeft gepresteerd om te zeggen dat het slot van Romeinen 7 geschreven is over de tijd toen Paulus nog niet bekeerd was. En ik heb wel eens een preek gehoord van een bekende evangelische vooraanstaande man. En die zei het weer ietsje anders. Die zei, het gewone leven van een christen vindt u niet in Romeinen 7, maar in Romeinen 8. Maar zouden ze er niet allebei naast gezeten hebben, gemeente? Om te beginnen over dat onbekeerd zijn van Paulus in Romeinen 7. Zou het mogelijk zijn dat iemand zonder genade, iemand die geen zicht heeft op Christus, die ook niet weet van de diepe eisen van de wet, dat hij zo'n tweestrijd kent als in Romeinen 7 wordt beschreven? Kan iemand zonder genade zo'n strijd kennen? En als je Romeinen 7 en 8 naast elkaar legt en er wordt gezegd, eigenlijk vind je het normale geestelijke leven in 8. Maak je dan niet te veel een tegenstelling? Komen we in beide hoofdstukken niet, zowel die berg als die afgrond tegen? Kijk, in hoofdstuk 8... daar wordt weliswaar van de bevrijdende kracht van de geest gesproken, maar daar is die kracht van het vlees nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat vlees waarvan juist in 8 gezegd wordt, het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Vlees kun je niet bekeren. Maar in Romeinen 7, gemeente, klinken ook beide geluiden. Daar hoor ik aan de ene kant Paulus klagen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En uit diezelfde pen, op hetzelfde ogenblik, ik dank God door Jezus Christus. En dezelfde taal vinden wij ook in zondag 23. Want heeft u hem al in de gaten gehad? Die aanklager die er aan het begin van antwoord 60 opduikt in het leven van die gelovigen. En wie was dat ook alweer? Ik zei al, dat is het eigen geweten van die gelovigen. Zijn consciëntie, jongens en meisjes, dat is dat stemmetje van binnen. En die weet heel goed op te noemen wat er allemaal niet deugt aan een mens. Nou is dat om te beginnen natuurlijk wat er allemaal achter je ligt. Want een gelovige heeft een eertijds. En de een zal dat anders beleven dan de ander. Maar als je dat allemaal weer in herinnering krijgt, zeker als je op latere leeftijd God leerde vrezen, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden. Is dat al in uw leven ook tot een belijdenis geworden, gemeente? Vraag het zomaar even tussendoor. Is dat niet te zwaar aangezet? Vindt u het goed als het er zo staat? Bent u daarvoor ingewonnen om het na te zeggen, om het ook te belijden? Al Gods geboden, niet een paar, niet drie of vier, alle tien. En niet een beetje gedwaald en niet per ongeluk wat dingen verkeerd gedaan. Nee, zwaarlijk gezondigd, je doel gemist, soms zo bewust. Ja, daar zijn in feite alle christenen, dat dacht ik wel, over eens. Een mens zonder genade, daar is niet veel goeds van te zeggen. En als je dan terugkijkt, je bent inmiddels door de Heer opgezocht, maar je kijkt achterom en zegt, ja, het is waar ook, het was vroeger niks, ik heb het allemaal verknoeid. Maar dan komt het, gemeente. Dan komt er in antwoord 60 een regeltje en dan valt er ineens scheiding tussen christenen. En dat zit hem in die zin, en dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat is typisch reformatorisch. Simul justus et peccator. Tegelijk rechtvaardige en zondaar. Wat zeg ik typisch reformatorisch? Het is typisch bijbels. Lees het in Romeinen 7 vers 26. Ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar, en dan blijft het diezelfde Paulus, ik dien met het vlees de wet der zonde. Nou, dan zijn we helemaal aangekomen, gemeente, bij die aangrijpende beschrijving van die tweestrijd die een gelovige kent. Hij is in Christus volmaakt. En als hij er zicht op krijgt, dan kan hij huppelen van zielenvreugd. Wat een wonder. Geen verdoemenis in Christus Jezus. Maar als ik weer voor de spiegel ga staan en ik kijk mezelf in de ogen, dan denk ik, wat ben ik toch een tobber. En heeft u dan ook al leren belijden wat in vers 14 bijvoorbeeld staat, dat je zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nee, niet alleen wat je vlees betreft. Dat heeft Koolbrugge ons geleerd. Daar staat een komma tussen. Ik ben helemaal vleeselijk verkocht onder de zonde. En vandaar dat ik voortdurend stuit op dingen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Vers 16. Dat ik hetgene doe wat ik niet wil. Vers 18. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Vers 19. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En heeft u meegeteld hoe vaak er in die paar versen het woordje ik gebruikt wordt? Dat is nou juist de ellende, gemeente. Het is allemaal ik, zowel dat dienen van de wet Gods als dat dienen van de zonde, dat willen en dat niet kunnen. Het speelt zich allemaal in datzelfde hart af. En dat maakt nou die strijd zo hevig. Daarom zitten er zoveel mensen met zichzelf in de knoop, al hebben ze genade ontvangen, maar dat ze nog wel eens een keer op het punt staan dat ze zeggen, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En wat ben ik nou eigenlijk? Ben ik nou inderdaad waar ik me al een paar jaar voor gehouden heb? Iemand die in Christus Jezus is? Of heb ik me nou fataal vergist? En wat wil ik nou eigenlijk? Ik ben mezelf een raadsel. Ik weet eigenlijk wel wat ik zou willen, maar ik doe het niet. Wil ik het dan eigenlijk wel? De gemeente, zo kan een mens door de twijfel worden besprongen. Het wordt op een hele fijnzinnige, maar ook wel heel duidelijke wijze beschreven in dat boek van Bunyan over de Heilige Oorlog. Op dat moment dat hij toekomt aan het beschrijven van de verachtering in de genade. De diabolisten komen van heinde en ver overal tevoorschijn en ze nemen als het ware de stad weer over. Prins Emmanuel sluit stil weg en ze hebben het niet eens in de gaten in de stad. En Diabolos komt voor de poort om de stad te heroveren. En wie neemt de duivel mee om de stad te heroveren? Hij neemt een aantal compagnies mee uit het leger van de twijfelaars. En die zijn, zegt Bunyan, onderverdeeld in allerlei onderafdelingen. Er lopen verkiezingstwijfelaars, genadetwijfelaars, verlossingstwijfelaars en zaligheidstwijfelaars. Nou, gemeente, misschien lopen ze ook wel rondom uw stad, nietwaar? Je hebt betere tijden gekend. Je hebt wel eens zondag 23 helemaal mogen nazingen. Je kan het bijna zingen, nietwaar? En vandaag zeg je, ja, waar zit ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe ben ik? Nou, let dan nog eens even, gemeente, op vers 26. Misschien kunnen we u daarmee verder helpen. Kijk, daar wordt beschreven die twee strijd en die twee bewegingen in die ene ziel. Ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Het tweeërlei dienst. Maar let u op dat verschil wat Paulus toch maakt. Ik dien zelf met het gemoed de wet Gods. Mijn gemoed, als je nou diep in mijn hart kijkt wat ik eigenlijk het liefst u zou willen, dan is dat het antwoord. Dat kan ik nog niet ontkennen. En waarom is dat dan het diepste wat je zou willen? Ja, dat komt omdat God zijn liefde in het hart uitstortte. Maakt dat toch niet een radicaal verschil, gemeente, tussen het leven van iemand die onbekeerd is en het leven van iemand die bekeerd is? Ook als het gaat om het dienen van God en als het gaat om het mijden en het vermijden van de zonde. Ach, een mens kan om allerlei redenen proberen van zijn zonde af te komen. Omdat het niet goed is voor je gezondheid. Omdat het niet goed is voor je reputatie. Omdat andere mensen je erop aankijken. Stel je voor dat het uitlekt. Dan ben ik mijn eer kwijt en misschien mijn baan wel. Een mens kan zijn zonde ontlopen uit angst voor straf. Stel je voor, ik moet alles wat ik doe voor God verantwoorden. Laat ik het toch maar wat aan proberen te doen. En laat ik het toch maar proberen na te laten. Maar als je nou liefde in je hart gekregen hebt. Gemeente, dat maakt zo'n groot verschil. Weet u hoe een onbekeerd mens opstaat? Als morgens de wekker gaat, dan staat hij op met in principe de wil om deze dag te zondigen. Het kan zijn dat hij er om 1:30 's middags anders over denkt. Het kan zijn dat hij om 3:00 's middags voornemens maakt om het nou eens helemaal anders te doen. Maar eer dat het 8:00 's avonds is hij het meestal weer vergeten. En iemand die genade kent, staat 's morgens op, gemeente, met het verlangen om het deze dag anders te doen dan gisteren. Om in principe God te dienen, want hij is het zo waard. Ik dien met mijn gemoed van binnenuit, begrijpt u? De wet Gods. Maar als het 11:30 is 's avonds en je maakt de balans op, dan komt er geen kind van God verder dan alleen maar tekort. Weer tekort. Weer te weinig. En als het morgen weer 6:30 is en je staat op, dan sta je toch weer op met het voornemen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Vandaar, gemeente, dat er toch in Romeinen 7 ook verschil is tussen waarmee een mens nou God wil dienen en waar die de zonde mee dient. Ten diepste wil ik dat laatste niet meer, zegt Paulus in Romeinen 7. En omdat ik toch wel weet dat ik er last van heb, dat ik het eigenlijk wel kwijt zou willen raken, wat een lust was, werd voor mij een last, dan mag Paulus er toch wel eens houvast aan hebben. Vers 17 zei dat bijvoorbeeld ook. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat mag ik dan toch wel eens onderscheiden, zegt Paulus. Mijn diepste ik is ingewonnen voor wat anders. Maar het is die mens, dat lichaam deze doods, waar ik mee rondloop. En als je dan toch ook geloven mag dat je staat, je eeuwige staat, los van hoe je vandaag het hebt gedaan of niet, vast ligt in iemand anders. Kijk, gemeente, dan mag die mens van zondag 7, van Romeinen 7, dan toch doorzingen en doorbelijden in dat mooie Romeinen 8. Geen verdoemenis vanwege Christus Jezus. Gemeente, datgene wat in dat andere hoofdstuk staat, het is tot bemoediging geschreven van hen die zich eerst als zo'n vermoeide tobber hebben herkend in Romeinen 7. Van die mensen die zich trouwens ook herkennen in zondag 23, want dat is toch herkenbaar, nietwaar? Je hebt een aanklager en alles wat hij zegt is nog waar ook. Of die nou op je verleden wijst, wat je er vroeger van gemaakt hebt, of dat hij op vandaag wijst, wat heb je er nou vandaag van terechtgebracht? En was het je geweten nou alleen maar? Maar die duivel komt er ook nog bij. En als zondags de wet wordt voorgelezen, dan weet je ook de verschaamte niet waar je moet kijken. Weer alles overtreden. Ja, die aanklagersgemeente hebben zo verschrikkelijk gelijk. En toch. En dat is nou waar het vanavond in de preek vooral heen moet, gemeente, dat we dat gaan zien. Iemand met het geloof van Romeinen en van zondag 23... die zegt bij alles wat hem in het gezicht gesmeten wordt, en toch, dat heerlijke nochtans, zei Spurgeon een keer in een preek. En een bewijs, als dat zo mag zijn, dat de geest in je leven is gaan werken. Want wat doet de geest onder andere? Ondanks alles wat je aanklaagt, ondanks alles waarin je verloren ligt, en je hebt er niks tegen in te brengen, toch de moed hebben om te zeggen, en toch. En hoe ver kom je dan? Hoe kom je dan zover? Ja, gemeente, dat is een kwestie van jezelf afzien. Je kunt niet en toch blijven zeggen, als je op je eigen hart blijft staren, als je op dat lichaam deze doods blijft zien, als je op die zondige neigingen blijft zien, dan durft de mens niet te zeggen, en toch. Dat durft hij alleen als die van zichzelf afziet op de Heere Jezus. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we net al tegen elkaar zeiden. Wees nu in gedachten veel bezig met de Heere Jezus en met de verdiensten van de Heere Jezus. Wees dankbaar ook met de lijdenstijd die we dit jaar weer krijgen. Zoveel weken om speciaal na te denken over wat straks op Goede Vrijdag wordt verkondigd. Dat kruis en dat bloed en dat offer. Als dat kruis wordt opgeheven in de lijdenstijd, gemeente, dan is het de bedoeling dat we hetzelfde gaan doen als wat de Israëlieten in de woestijn deden toen die slang werd opgeheven en ze lagen dodelijk gewond op de grond. Ze moesten allemaal sterven, maar de belofte luidde: wie naar de slang opziet, zal beter worden. Gemeente, wie naar het kruis opziet, en toch, tegen alle aanklachten in, tegen alle zelfbeschuldigingen in, tegen alle wanhoop in, wie naar het kruis opziet, voelt de kracht van Christus in zich stromen. Die voelt de twijfel wegsmelten. Dan kan zelfs de gedachte aan jezelf wel eens helemaal verdwijnen. Heb je dat wel eens gehad? Dat je zoveel van je aandacht nodig had om onder een preek of onder een schriftlezing op de Heere Jezus te letten, dat je jezelf eens een keer helemaal vergat. Met je twijfels en met je zonde. Maar over die zonde gesproken, gemeente, op het moment dat ik de Heere Jezus op het kruis zie en dat ik me aan hem zalig mag staren, voel ik in mijn hart ook weer die weerstand groeien tegen datgene wat ik hem aangedaan heb. En waar ik vanaf wil. En dan toch, gemeente, te mogen voelen, dan is dat van de zonde af willen, omdat de geest erachter zit, toch wel eens sterker dan dat vlees wat zich krampachtig aan die zonde vastklampt. Gemeente, zullen we dat meenemen wat we vanavond al een paar keer tegen elkaar gezegd hebben. Het gaat erom dat wij leren om geheel gericht te zijn op de Heere Jezus. Ook via zondag 23 kan dat. Lees vanavond nog eens de taal van onze belijdenis en zet streepjes onder die woorden, onder dat woord genoegdoening bijvoorbeeld. Volkomen genoegdoening. Zet een streep onder het woord gerechtigheid. Dat is bij hem volop voorradig. Zet een streep onder het woord heiligheid. Dat is nou juist wat hij heeft om uw onheilige, gebrekkige levenswandel te bedekken. Nee, als wij de Heere Jezus mogen kennen zoals zondag 23 mag belijden, dan krijgen we vanuit deze prediking een aansporing om veel met hem ook in de binnenkamer bezig te zijn. Laat uw bedenken zijn datgene wat van de geest is, gelovigen in de kerk. En lees in Romeinen 8 wat daar nou de vrucht van mag zijn. Wat levert het bedenken des geestes op? Leven en vrede. En zijn er in ons midden die zich geen kind van God zouden durven noemen? Maar als die twee woorden klinken, dan weten ze wel zeker, dat is wat ik nou wil hebben. Dat is waar ik nou al zo lang naar zoek. Dat is waar ik naar hunker. Leven en vrede. Zoek het niet in uzelf. U heeft vanavond gehoord uit de schrift en uit de catechismus, zelfs na ontvangen genade, is vrede niet in een mens zelf te vinden. Nee, bid nou of je het nogthans mag leren nazeggen. En als ik u een tip mag geven, lees veel in de evangeliën. Ik heb het wel eens in een pastoraal gesprek ook tegen deze of gene gezegd, en dat heeft ook wel eens vruchten mogen afwerpen. Sla niet zomaar lukraak uw Bijbel open, maar lees nou eens voor uzelf het Lucas-evangelie. En vraag u op elke bladzij af: Wie is de Heere Jezus? Wie is nou Christus Jezus? Hoe doet Christus Jezus als hij een arme zondaar ontmoet? Hoe spreekt Christus Jezus als een mens in zijn nood tot hem komt? Met ziekte, met melaatsheid, met bezetenheid, met zijn zonde? Wat doet hij dan? En als hij zo doet, zou die voor mij ook een geschikte zaligmaker kunnen zijn? Zou die mij ook ter wille zijn als ik met mijn nood tot hem de toevlucht neem? En al zou je het dan moeten zeggen op de manier van de vader van de maanzieke knaap, maar zeg het hem dan toch maar na. Met het woord in de hand, met zondag 23 in je achterhoofd. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Of heeft u nou helemaal totaal geen herkenning bij de dingen waar het vanavond over ging? Je mag niet zeggen dat je erbij hoort. En je kan zelfs niet zeggen dat je erbij zou willen horen. Eigenlijk helemaal niks wat op de geest lijkt. Alleen maar vlees. Wat verschrikkelijk, gemeente. Dan kom ik toch nog een keer bij Romeinen 8 vers 1 terug. En dan moeten we u vertellen wat we u al verteld hebben. Dan is er maar één bestemming waar u in hoog tempo onvermijdelijk op afstevend. Verdoemenis. Nou ligt daar dan vanavond maar eens wakker van. Zie het hopeloze en het uitzichtloze van uw leven er maar eens in. En bid dan maar of die aanklagers uit zondag 23 uur eens een keer hardgrondig gaan aanklagen. Dat ze u niet met rust laten in uw bed. Maar dat dat geweten gaat spreken. En dat Mozes gaat meegetuigen. En dat de duivel er nog een schepje bovenop doet. Bid daar dan maar om. Opdat ze u uitdrijven. Opdat de geest u uitdrijft. Tot Golgotha's kruis. En opdat u aan de voet van het kruis in die erkenning van de schuld terecht mag komen. Want daar gaat het toch niet buitenom, gemeente. Rechtvaardigmaking vloeit mede voort uit het erkennen, Heere. Ik ben onrechtvaardig, een goddeloos mens. U kent het gedicht wat we vaker met elkaar hebben opgezegd. Over dat heilig recht waar een mens niet meer tegen vecht, maar dat hij daaronder gaat bukken. En dat hij gaat toegeven, Heere, het zou terecht zijn als ik verloren zou gaan. Oh, ik zou het niet wensen, maar u zou er geen verkeerd aan doen als u mij zou wegstoten. Want ik ben verdoemelijk en verwerpelijk. En dan dat wonder. Dan wordt verloren gaan. Door God niet toegestaan. Maar wordt nochtans, ondanks alles, de Zoon gekust. Amen.